Hoofdstuk 23. Een rol van betekenis. Citaat. Volgens sommigen zijn we voor de goden als vliegen die jongens op een zomerdag achterloos wegmeppen. Volgens anderen valt geen veertje van een mus ter aarde zonder de wil van de hemelse vader. Einde citaat. Citaat was van Thornton Wilder uit The Bridge of St. Louis Ray. Voor mijn vriend Richard, die een boek schreef over het boek Job, was die oude figuur een meer dan levensgrote held, die het had aangedurfd om zijn krachten te meten met de almachtige God. Op een keer, toen ik Richard had aangehoord over de moed van Job, bracht ik het verhaal van de weddenschap ter sprake. De woede was van zijn gezicht af te lezen. Het enige dat ik ervan kan zeggen, zei hij bits, is dat Job voor Gods plezier een beroerd hoge prijs heeft moeten betalen. Ik kon me eerst ook niet helemaal aan zulke gevoelens onttrekken. Er is geen eenvoudige manier om het probleem te omzeilen. Want deze hemelse krachtmeting werd uitgevochten over de rug van Job, in de vorm van plunderingen, vuurstormen, orkanen en zweren. Hoe kan voor God het winnen van welke wedstrijd dan ook zo'n prijs waard zijn? Zoals ook C.G. Jung zich afvroeg in zijn bijtende boek over Job. Is het voor de leeuw de moeite waard een mus de stuipen op het lijf te jagen? Naarmate ik Job echter verder bestudeerde, zag ik dat ik me een verkeerd beeld gevormd had van wat er eigenlijk plaatsvond. Zeker, er was een krachtmeting, maar niet tussen Job en God. De belangrijkste strijders waren veel eer Satan en God. Hoewel, en dat is uiterst belangrijk, God Job als inzet had gekozen. De eerste en de laatste hoofdstukken maken duidelijk dat Job, zonder het te weten, een rol speelde in een kosmische vertoning voor toeschouwers in een onzienlijke wereld. Het heelal in opschudding. Het wonderlijke toneel van de weddenschap deed me denken aan andere plaatsen in de Bijbel die ons een korte blik achter de schermen vergunnen. Denk bijvoorbeeld eens aan Openbaring 12, waarin ons een nog merkwaardige strijd geschilderd wordt. Een zwangere vrouw, bekleed met de zon en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Oog in oog met een vuurrode draak, die zo kolossaal is dat hij met één veeg van zijn staart een derde deel van de sterren van de hemel werpt. De draak stond voor de vrouw die zou baren om, zodra ze haar kind zou baren, het te verslinden. En dat is nog niet alles. Een vlucht in de woestijn, de draak die de vrouw probeert te verdrinken en een felle oorlog in de hemel. Er zijn evenveel interpretaties als de commentatoren over Openbaring 12. Maar ze zijn het er bijna allemaal over eens dat de wonderlijke beelden duiden op de enorme kloof die de geboorte van Jezus in Bethlehem in het universum teweeg brengt. Je zou kunnen zeggen dat Openbaring 12 een andere kant van Kerstmis is. Het voegt een hele serie dia's toe aan de vertrouwde scènes van de kribben, de herders en de kindermoord. Wat is het ware kerstverhaal? Het herdersverhaal van Lucas of het verslag van Openbaring van een kosmos in oorlog? Natuurlijk, het is hetzelfde verhaal, alleen het gezichtspunt is anders. Lucas geeft ons het beeld vanaf de aarde. Openbaring voegt de details toe vanuit de onzienlijke wereld. Die twee werelden vallen prachtig samen in drie van Jezus' beroemdste verhalen. De gelijkenis van het verloren schaap, van de verloren munt en van de verloren zoon. Alle drie maken ze hetzelfde duidelijk. Er is grote vreugde in de hemelen als een zondaar zich bekeert. Vandaag de dag kan iedereen, bijvoorbeeld in de tv-uitzendingen van de Billy Graham-campagnes, zien hoe een zondaar zich bekeert. Live en in kleur. De camera volgt een jonge vrouw terwijl ze naar voren gaat. Naar het gedeelte dat gereserveerd is voor berouw en bekering. Maar de gelijkenissen van Jezus maken duidelijk dat er veel meer gebeurt. Ergens op een plaats die onbereikbaar is voor de camera's, barst een groot feest los. Er is iets geweldigs te vieren in de onzienlijke wereld. Het geloof in een onzienlijke wereld vormt vandaag de dag een cruciale scheidslijn. Talloze mensen staan op eten, rijden, werken, telefoneren, zorgen voor hun kinderen en gaan naar bed, zonder ook maar een moment aan het bestaan van een onzienlijke wereld te denken. Maar volgens de Bijbel is de geschiedenis van de mensheid meer dan alleen de opkomst en het verval van volken en naties. Zij is een toneel voor de strijd in het universum. En zo kan het dus gebeuren dat wat in de zichtbare wereld een hele gewone gebeurtenis schijnt te zijn, een buitengewone uitwerking heeft op de onzienlijke wereld. Een zendingsopdracht doet Satan uit de hemel vallen. Zie Lucas 10. De bekering van een zondaar is aanleiding voor een hemels feest. Zie Lucas 15. De geboorte van een baby brengt het heelal in verwarring. Zie Openbaring 12. Veel van die uitwerking blijft echter voor ons verborgen. Op een paar uitzonderingen na, waarin ons een blik achter de schermen vergund wordt. Zoals in Openbaring en in Job. Job, een gewoon mens in deze zichtbare wereld, werd geroepen om beproevingen te doorstaan met kosmische consequenties. In het pikken donker moest hij zijn weg zien te vinden zonder enig idee dat de onzienlijke wereld om hem gaf, of zelfs maar bestond. En toch wordt hij als een proefdier in een laboratorium uitgekozen om in een van de meest indringende menselijke vragen te beslissen en om een klein stukje wereldgeschiedenis te maken. Is het niet belachelijk om te geloven dat één mens, een stipje op een nietige planeet, de wereldgeschiedenis een andere wending kan geven? Jobs vrienden vonden in ieder geval van wel. Luister maar eens naar Elihu, de laatste van Jobs troosters. En dan begint de citaat. Indien gij zondigt, wat doet gij hem daarmee aan? Al zijn uw overtredingen vele, wat maakt gij hem daarmee? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij hem daarmee? Wat kan hij uit uw hand ontvangen? Uw goddeloosheid raakt slechts een mens als gij, en uw gerechtigheid een mensenkind. Maar Elihu sloeg de plank helemaal mis. De eerste en de laatste hoofdstukken van het boek Job zijn het bewijs dat de reactie van één man een enorme invloed had op God. En dat het hier ging om zaken die de hele kosmos aanging. Later, in een boodschap aan de profeet Ezechiël, zou God trots op Job wijzen als een van zijn gunstelingen, samen met Daniel en Noach. Het voorbeeld van Job tekent scherp hoe het leven op aarde zijn uitwerking heeft op de hele wereld. Toen ik met mijn studie begon, had ik de neiging het pijnlijke tafereel van hoofdstuk 1 te vermijden. Maar inmiddels ben ik tot de overtuiging gekomen dat de weddenschap een boodschap is van hoop voor ons allemaal. En wellicht de duidelijkste en duurzaamste les uit het boek Job. Aan het slot maakt de weddenschap volkomen duidelijk dat het geloof van één man er werkelijk heel veel toe doet. Job bevestigt dat het wel degelijk wat uitmaakt hoe wij reageren. De geschiedenis van de mensheid, maar ook mijn persoonlijke geloofsleven, maakt deel uit van het grootste schouwspel van de wereldgeschiedenis. God heeft ons verwaardigd om een rol te spelen binnen de wetten van oorzaak en gevolg, zei Pascal. Met Elihu kunnen we ons afvragen of één persoon een noemenswaardig verschil kan maken. Maar de Bijbel is vol aanwijzingen dat iets dergelijks als de weddenschap zich eveneens in het leven van andere gelovigen afspeelt. Wij zijn Gods voornaamste bewijsstuk tegenover de krachten van de onzienlijke wereld. Paulus ontleed een beeld uit de Romeinse triomftochten van gladiatoren uit het Colosseum. En hij zegt, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, en voor de engelen, en voor de mensen. En in dezelfde brief zegt hij met een verbazingwekkende zijdelingse opmerking, weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Wij mensen zijn maar een stipje op een planeet in de uithoeken van een melkwegspiraal, die maar één van de miljarden is in het waarneembare heelal. Maar toch zegt het Nieuwe Testament dat wat hier onder ons gebeurt in feite mede bepalend is voor de toekomst van het heelal. Nadrukkelijk zegt Paulus, want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. De hele schepping zucht en is in barensnood tot nu toe en kan alleen bevrijd worden door de transformatie van mensen. De grote ommekeer. Volgens de christelijke zienswijze speelt de hele geschiedenis van de mensheid af tussen het begin van Genesis en het slot van de Openbaring. Beiden schilderen ze ons hetzelfde decor. Een paradijs, een rivier, de stralende heerlijkheid van God en de boom des levens. De geschiedenis begint en eindigt op dezelfde plaats. En alles wat daartussen staat beschrijft de strijd om wat verloren was terug te winnen. Na de verdrijving uit het paradijs ging de geschiedenis een nieuwe fase in. De schepping was Gods werk. Hij begon met niets en eindigde met de wereld in al zijn heerlijkheid. Het nieuwe werk is herschepping. En daarvoor gebruikt God nu juist die mensen die eerder zijn werk bedorven hadden. De schepping verliep in fasen. De sterren, het uitspansel en de zee, planten en dieren en tenslotte man en vrouw. De herschepping gaat in de omgekeerde volgorde, beginnend bij de man en vrouw en eindigend in het herstel van alle dingen. In velerlei opzichten is de herschepping moeilijker dan de schepping, want ze hangt af van zwakke menselijke wezens. In ieder geval heeft het God meer gekost, de dood van zijn zoon. Maar toch wil God de wereld van de bodem af genezen en niet van boven. Terwijl ik het boek Job bestudeerde, trof het me dat de kern van de weddenschap duidelijk een herhaling was van Gods oorspronkelijke vraag bij de schepping. Zullen de mensen voor of tegen mij kiezen? Van Gods standpunt uitgezien is dat de centrale vraag van de geschiedenis geweest. Het begon met Adam, ging verder via Job en iedere man en vrouw die ooit geleefd heeft. Satan ontkende dat mensen werkelijk vrij zijn. Natuurlijk, mensen zijn vrij om hun weg bergafwaarts te gaan. Dat hebben Adam en al zijn nakomelingen wel bewezen. Bij vrijheid om te klimmen, om God te geloven, alleen maar om, tja, eigenlijk nergens om. Is het mogelijk dat iemand gelooft, zelfs als God zich aan hem als een vijand voordoet? De eerste hoofdstukken van Job stellen Satan aan de kaak als de eerste grote behaviorist. Job was geconditioneerd om God lief te hebben, beweerde hij. Als je hem geen beloningen meer geeft, zul je zien dat er niets meer van zijn geloof overblijft. De weddenschap stelde Satans theorie op de proef. Ik heb Jobs beproevingen leren zien als de cruciale test van de menselijke vrijheid. Ook een belangrijke kwestie om in onze moderne tijd. Er is geloof nodig om te accepteren dat een mens meer is dan alleen een DNA-programmering, erfelijk bepaalde instincten, culturele bepaaldheid en de onpersoonlijke krachten van de geschiedenis. Maar zelfs in deze behavioristische eeuw willen we daar niet aan. We geloven liever dat de duizenden moeilijke en gemakkelijke keuzes die we elke dag moeten maken er op een of andere manier toe doen. En volgens het boek Job is dat ook zo. Het geloof van één persoon kan een groot verschil maken. Er is dus toch een rol voor mensen weggelegd. En in die vervulling van die rol is Job een voorbeeld voor iedereen die ooit met twijfel of beproevingen te maken krijgt. Vaak begint teleurstelling in God in Jobachtige omstandigheden. De dood van een kind, een tragisch ongeluk, het kwijtraken van een baan, zulke omstandigheden roepen dezelfde vragen op die Job stelde. Waarom ik? Wat heeft God tegen mij? Waarom lijkt hij zo ver weg? Wij die het verhaal van Job lezen, kunnen achter de schermen kijken en zien de weddenschap in de onzichtbare wereld. Maar die kijk hebben wij niet op onze eigen beproevingen. Als het ongeluk toeslaat, zitten we in het donker en hebben we geen idee van wat zich met die onzichtbare wereld, van wat zich in die onzichtbare wereld afspeelt. Het drama dat Job moest meemaken, herhaalt zich dan in onze individuele levens. En weer staat of valt Gods reputatie met de onvoorspelbare reactie van menselijke wezens. Job verloor in het geloofstijdperk zijn bezittingen, zijn familie en zijn gezondheid. Onze strijd is wellicht een andere, een mislukte carrière, een slecht huwelijk, een seksuele geaardheid of een onaantrekkelijk uiterlijk. In dergelijke omstandigheden lijken de uiterlijke omstandigheden, ziekte, financiële zorgen, tegenslagen, de echte strijd. En misschien smeken we God wel of hij die omstandigheden zou willen veranderen. Als ik maar knap en aantrekkelijk was, zou alles veel beter gaan. Als ik maar wat meer geld had, of op zijn minst een baan, dan zou ik God gemakkelijk kunnen geloven. Maar de ware strijd speelt zich, zoals we zien in Job, af in onszelf. Zullen wij in God vertrouwen? Job leert ons dat juist als geloven het moeilijkst is en als we er minste aanleiding toe hebben, wij meer dan ooit geloof nodig hebben. In Job's strijd zien we een glimp van wat de Bijbel elders uitvoerig beschrijft. De opmerkelijke waarheid dat onze keuzes betekenis hebben. Niet alleen met betrekking tot onszelf en tot onze eigen bestemming, maar verbazingwekkend genoeg ook met betrekking tot God zelf en de wereld die Hij bestuurt.